Gemeente, ik deel u de volgende dingen mee. De avondmaalscollecte is bestemd voor de brug en de stuw. Dat is het opvangwerk, het vooral ook voor kinderen, voor jonge mensen van onze eigen kerken in Utrecht. En dan de tweede collecte is voor de schulddelging. Dan vindt de eerste huwelijksafkondiging plaats van Mannix Westerink, wijk 383, en Pieternella Visser, wijk 471. En verder wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat Riekelt Korf, Damlaan 20 en Willempje Hakvoort, wijk 717, en Jan Kramer, Akker 17 en Lena van Veen, Schelpenhoek 65, zich naar de ordening Gods in de Heilige Huwelijke Staat wensen te begeven. Ze hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat zij begeren deze Heilige Staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal de bevestiging van het bruidspaar Korf Hakvoort, zo de Heere wil, plaatsvinden op donderdag 21 juni... om 3:45 in de schuilplaats door dominee Den Butter. En de bevestiging van het bruidspaar Kramer van Veen zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op vrijdag 22 juni in de schuilplaats door dominee Brons. Die dienst begint ook om 3:45. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 27e psalm en daarvan het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen. Psalm 27, het derde vers. Gemeente, nadat we eerst geluisterd hebben naar Gods heilige wet, lezen we dan met elkaar de 91ste psalm. Psalm 91.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welken ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers en van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de strik des nachts en voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plagen zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien.
Het woord Gods, gemeente, voor de prediking van vanmorgen vindt u in de 27e psalm, dezelfde psalm waar we ook vorige week de voorbereidingsspreek uit gehoord hebben. Psalm 27 en nu vanmorgen het vijfde vers. Daar lezen wij, want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. We willen samen eerst God zegen bidden en dan willen we voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor een aantal zieken die uit het ziekenhuis weer mochten thuiskomen. Dat is zuster Snoek de Boer, kleine Fok 21 en zuster Hoefnagel Visser, wijk 506 en zuster Hoefnagel Vrouwenzand 13 en broeder W. de Vries Zuiderzand 1. Die mochten alle weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Dankzegging willen we ook doen voor broeder en zuster Bakker, Schelpenhoek 85, die 25 jaar getrouwd zijn. En dan doen we voorbeden voor onze zieken die nog in het ziekenhuis liggen of daar nog moeten worden opgenomen. Dat laatste, dat is het geval met broeder K. van Urk, Nieuw-Guinea, straat 42. Die zal deze week moeten worden opgenomen. En verder verblijft in het ziekenhuis de Wezenlanden in Zwolle zuster Ras Hoefnagel, Nieuw-Guinea, straat 33. En in Emmeloord, zuster Van der Velde uit Tollebeek en broeder K. Wakker, wijk 791. Laten wij samen de Heere bidden. Heren, we willen uw grote naam met dankzegging erkennen dat u ons weer een week hebt gespaard. En dat u ons in deze week, die nu voorbij is, weer hebt willen verzorgen, dagelijks. U hebt ons omringd met uw zegeningen en met uw gunstbewijzen. En bij alles wat we voor dit leven ontvingen, hebt u ons ook nog uw woord gegeven en ons dat gelaten. Op deze zondagmorgen mogen we weer met dat woord van u in aanraking komen, nu wij in uw huis zijn en nu dat woord in ons midden mag worden verkondigd. We willen uw grote naam ootmoedig danken, Heere, voor alle trouw die gij aan ons bewijst en voor de arbeid die u aan ons besteedt, aan onze geestelijke welstand, aan het heil van onze zielen. Heere, u doet zoveel. U doet veel meer dan wij waardig zijn. Want als we daarop letten, wat wij waardig zijn, wat we verdiend hebben, ach Heere, dan is er zoveel in ons leven dat ons schuldig stelt en dat ons aanklaagt. Zoveel zonden, zoveel afwijkingen, zoveel ontrouw, zoveel onverschilligheid, zoveel koudheid, zoveel onbekeerlijkheid, zoveel ongeloof. Heere, als we daarop letten, als we daarbij stilstaan, als u ons daar oog voor geeft, dan moeten we wel heel beschaamd het hoofd buigen en erkennen, Heere, ga uit van ons, want wij zijn zondige mensen. Zo zei Petrus het, toen hij overweldigd was door de grootheid van het wonder dat gij verrichtte in die wonderbare visvangst. En toen hij daarbij zichzelf vergeleek en zichzelf in het licht van uw goddelijk woord zag, toen kon hij niet anders van zichzelf zeggen dan dat hij een onwaardig en een schuldig mensenkind is. Niet eens waard om in uw buurt te zijn. Nog niet eens waard om één weldaad van u te ontvangen. En heren, dat is het nou. Zo is het nou bij ons ook. Geef dat we het echt beleven. Dat we niet wat vreemd opkijken als we Petrus dat horen zeggen. Of dat we het hem nazeggen alleen maar omdat het rechtzinnig klinkt. En omdat het van ons verwacht wordt. maar geef dat we het recht beleven, Heere, dat wij onwaardigen zijn, die alles verbeurd hebben en die het niet eens waard zijn om zelfs een hoekje, een heel ver hoekje in de kerk nog te bezetten. Laat staan een plaats in de kerkbank. Laat helemaal staan een plaats aan uw tafel. O God, geef ons de ware verootmoediging. Geef dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig mogen kennen. En dat we ons echt voor u mogen buigen met schuldbesef, met schuldbelijdenis. Bewaar ons voor dat verschrikkelijke kwaad van hoogmoed en zelfverheffing. Voor dat kwaad van eigen gerechtigheid. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij hoog bij onszelf staan. Dat we rechthebbende mensen zouden zijn. Maak ons arm en leeg, zeker vanmorgen. Als u aan uw tafel uw volk roept. En als u ze spijzigen wilt met het brood des levens. En verkwikken wilt met dat water des levens. Daar kunnen alleen maar mensen terecht, Heren, die bij zichzelf honger en dorst, leegheid, armoede en gebrek ontdekken. Daar kunnen alleen die mensen immers terecht die zichzelf verootmoedigen voor u en die uit het nood van hun leven leerden roepen tot u en die het leven buiten zichzelf leerden zoeken in de Heere Jezus Christus. Heren, we bidden u om uw zegen. Uw zegen over uw woord, hoorbaar en zichtbaar. Uw zegen in alles wat wij doen. Wees in ons midden, Heere. En wilt gij uw genade rijkelijk aan ons bekendmaken en in ons midden verheerlijken. We moeten het ook vanmorgen weer helemaal van u hebben. Het zij dat we geroepen worden om te preken. Het zij dat we geroepen worden om te luisteren. En ook in het aangaan aan uw tafel, in het opvolgen van de nodiging, dan moet het helemaal van u komen. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paden ten leidsman strekken. Heren, dan kan het ook een goed en gezegend uur worden. Een uur waarin u ook verheerlijkt wordt. Een uur waarin uw gemeente gebouwd wordt, waarin uw volk ondersteund en vertroost en bemoedigd wordt. Een uur waarin iets gezien wordt van de rijkdom van uw genade, zoals gij die openbaart en zoals gij die ook schenkt aan ellendigen. Heren, we bidden u om uw genade, ook bij de viering van het heilige avondmaal. Laat dat op de rechte wijze gebeuren. Laat niemand tot de tafel des Heren komen dan zij die door u waarlijk daartoe geroepen worden. Zij die inderdaad ook de wereld begeren te verlaten, hun oude natuur begeren te doden en in een nieuw godzalig leven begeren te wandelen. Alleen zij, Heren, die in waarheid op u de Heren vertrouwen en die niet op twee gedachten hinken en die niet God en de mammon begeren te dienen in combinatie, maar zij die het in waarheid om u de Heere te doen is. Heere, we bidden u dat gij ze zelf vrijmoedigheid wilt geven. Allen in wier leven, in wier hart gij het werk van uw genade begonnen zijt. En dat ge de geveinsden, de mensen die met zichzelf komen en denken te kunnen bestaan voor uw aangezicht, dat gij die zelf wilt weren, opdat uw tafel heilig blijft, opdat er geen ban in het leger komen, opdat degenen die waarlijk u de Heere vrezen geen schade lijden van hen die ongeoorloofd aankomen met een geveinsd hart. Heren, de dingen luisteren zo nauw en het gaat alles in uw dienst zo precies. Wij zijn nonchalante mensen. Wij zijn zo weinig secuur. In ons dagelijkse leven is dat al vaak het geval. En zeker ook in geestelijke dingen. Zo weinig precies. We doen maar wat. Maar Heere, u bent een God die het nauw neemt. Mogen we dan echt ook uit de nood van ons leven tot u opzien. En zulken die dat doen, heren, door de nood gedreven zich tot u om hulp en om uitkomst begeven. Zulken die dat doen, hun toevlucht nemen tot u, om te schuilen bij u en om kracht te zoeken in dat bloed van Christus. Zulken die dat in hun leven kennen, ik liep niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Zulken die dat in de beoefening kennen, heren, die zult gij gewisselijk in genade aannemen. O heren, geef dan vrijmoedigheid en schenk uw goddelijke zegen over de bediening van het heilig sacrament. We bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We bidden u voor onze zieken die in een ziekenhuis liggen of daar zullen worden opgenomen. Maak het in hun leven wel door hen te gedenken naar lichaam en ziel. Geef uitkomst, geef genezing en wil doorhelpen, heren. We danken u ook voor hen die uit het ziekenhuis thuis mochten komen, die gij geholpen hebt en die zover al geholpen werden dat ze niet langer in het ziekenhuis behoefden te verblijven. We zeggen uw grote naam daar ootmoedig dank voor, maar wees hen verder ook nabij. We danken u voor een echtpaar dat mocht gedenken dat ze 25 jaar geleden samen begonnen aan de huwelijksweg. En al die jaren hebt u ze gespaard en bij elkaar gehouden. We erkennen uw goedheid die daarin blijkt. Neem zo allen en een ieder voor uw rekening, heren. Wilt gij gedenken aan hen die bestreden worden, die het moeilijk hebben, die een moeilijke weg moeten gaan, die vol vragen zitten en vol onzekerheden. Wilt gij ons allen, naar de situatie waarin we ons bevinden, heerlijk bezoeken met uw heil. En laat zo blijken, o God, dat u nog aan ons denkt en dat u van ons afweet. Vergeef al onze zonden. Onze schuld wilt gij die uitdelgen, heren. Onze ongerechtigheden wilt u ze verzoenen. En schenk ons ieder persoonlijk wat we nodig hebben. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu eerst samen zingen uit de 74ste psalm en daarvan het 12e, 15e en 18e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd en geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet. 74, 12, 15 en 18. David heeft in deze 27e psalm beleden dat het zijn hoogste, hij zegt zelfs zijn enige begeerte is om in het huis des Heren te mogen wonen al de dagen van zijn leven, om daar de lieflijkheid van de Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Hij hechtte er dus bijzondere waarde aan, aan het huis van de Heren en aan wat daar plaatsvond. En hij wist ook in zijn leven dat hij dat nodig had wat daar gebeurde, de dienst der verzoening, om Gods genade, kortom al de deugden Gods in harmonie met elkaar te mogen bewonderen, te mogen aanschouwen tot zaligheid van zijn verloren leven. Zijn ziel heeft er belang bij om daar in het huis van de Heren te zijn. En dan kan al de rest hem gestolen worden. Dat is allemaal zo onbelangrijk geworden als hij deze ene begeerte maar mag hebben en als dat in zijn leven maar werkelijkheid mag zijn, dat hij bij de Heren mag wezen. Wat kan de rest hem dan nog doen? Wat zal de rest hem dan nog helpen en baat brengen als hij God heeft? Als hij de gunst en de genade en de barmhartigheden van God heeft, als hij de Christus Gods tot zijn deel heeft, dan heeft hij alles. Dus vanwege het feit dat in het huis des Heren de lieflijkheid van de Heren te aanschouwen is, daarom begeert hij daar te zijn. Maar er is nog een reden waarom David in dat huis des Heren begeert te zijn. En dat wordt in het woord van onze tekst, het volgende vers van Psalm 27, duidelijk gemaakt. Daar spreekt David van, ik vat het even samen, veiligheid die hij in het huis van de Heere vindt. En die heeft hij ook nodig, want Psalm 27 getuigt er op verschillende plaatsen van, David heeft vijanden. Dat blijkt uit het begin van de psalm, dat blijkt uit het vervolg van de psalm, dat zien we telkens weer. Heel deze psalm spreekt ervan dat David vijanden heeft. In het eerste stuk van deze psalm kijkt hij heel triomferend vanuit het geloof op die vijanden neer. Ze zullen hem geen kwaad doen, zegt hij. Want de Heere is zijn helper, de Heere is zijn schild, de Heere is de kracht van zijn leven. Wat zou een mens, wat zou de sterkste vijand dan tegen David vermogen? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. David heeft ondervonden dat de Heere hem verloste uit de hand van zijn vijanden en dat zij met al dat geweld waarmee ze tegen hem opkwamen toch niets tegen hem konden uitrichten. En in dat vertrouwen kan hij zeggen, ofschoon een leger mij belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Maar het is duidelijk, hij heeft vijanden. De tweede helft van de psalm blijkt ook dat hij vijanden heeft, al staat hij er dan wat anders tegenover. En al is het dan net alsof hij dat geloof dat hij in het begin van de psalm zo krachtig beoefenen kon, nu wat kwijt is. Dan horen we David roepen, dan horen we hem bidden of de Heere hem beschermen wil tegen zijn vijanden. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Maar hoe verschillend zijn houding ook is tegenover die vijanden, of dat hij ze in het geloof aandurft en aan kan, of dat hij op zijn knieën valt en beseft dat hij in zichzelf zwak is en ellendig en dat die vijanden hem zullen overwinnen als God hem niet helpt en uitkomst geeft. Hoe verschillend zijn houding ook mag zijn tegenover die vijanden, het is duidelijk, hij heeft vijanden. Vijanden die hem op alle manieren belagen, vijanden die op hem loeren, vijanden waarin hij in eigen kracht niet tegen bestand is, vijanden waar hij tegen hij beschermd moet worden. En vandaar dat David veiligheid nodig heeft. Veiligheid. En waar zoekt hij die? Op dezelfde plaats waar hij de liefelijkheid des Heren zoekt te aanschouwen. Weer in het huis des Heren. En in dat licht wordt dat huis van de Heren voor David opnieuw begeerlijk. Niet alleen omdat daar de dienst der verzoening is. Maar omdat dat huis des Heren ook het asiel voor vluchtelingen is. De schuilplaats voor ellendigen. Daar getuigt onze tekst van. Als David spreekt over versteken, de Heere versteekt mij in zijn hut en dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rots. Zowel in dat verbergen als in dat versteken als in dat verhogen gaat het om veiligheid. En waar dan, waar is dan die veiligheid? In Gods tent, in Gods hut. Dat is weer dat huis des Heren. Die tabernakel, toen de tempel er nog niet was, was het immers de tabernakel. Die plaats waar de Heren wilde wonen onder zijn volk. Het eerste wat hierbij opvalt, gemeente, dat is dat David alle nadruk legt op God. Hij zegt heel nadrukkelijk wie het is die hem die veiligheid schenkt en bij wie hij die veiligheid zoekt. Driemaal in onze tekst. Hij versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Geen woord over David zelf. Geen woord over wat David zelf doet om zijn eigen veiligheid geheel of gedeeltelijk te bewerken. De Heere doet het. En de Heere doet het alleen. En de Heere doet het helemaal. Er is niets van de mens bij. En zo legt David de vinger bij het goddelijke karakter van het verlossingswerk. Het goddelijke karakter. Ach, laten we dat toch goed zien. In de verlossing van zondaren, in de veiligheid die God aan mensen geeft tegen hun vijanden, in alles wat de Heere doet tot zaligheid van verloren zondaren, gaat het om wat de Heere doet. Dat moeten we goed leren. Dat God verlossingen zendt. In tegenstelling tot wat vele mensen denken en wat vele mensen soms ook durven zeggen. Kan wel mooi gecamoufleerd worden. We kunnen natuurlijk heel rechtzinnig zeggen, ja, de Heere doet het en het is alleen de Heere en het is allemaal van de Heere. Maar veler godsdienst wordt toch getypeerd door de diepe ondertoon van een stuk eigen gerechtigheid. Als je goed je oor te luisteren legt, als je zo eens hoort wat de mensen zeggen over hun geloof en hun geestelijk leven en hun godsdienstig bestaan, dan klinkt daar toch in allerlei dingen wel eens heel duidelijk door de ondertoon van de eigen gerechtigheid. Die man is zo ernstig. En die vrouw doet zoveel voor de kerk. Nou, wat dan nog? Bereiken we het met ernstig te zijn? Bereiken we het met zoveel voor de kerk te doen? Bereiken we het met iets van ons? Krijgen we daar de zaligheid door? Krijgen we daar veiligheid uit? Wat dan nog? Al zouden we alles geven voor de Heere en voor zijn dienst. Al zouden we, zo zegt de profeet Micha, onze eerstgeborene geven voor onze zonde en de vrucht van onze schoot om onze ongerechtigheid te verzoenen. Dan zou de Heere dat nog afwijzen. Het is ook maar niet zo gebeurd in een mensenleven om niet te zijn in eigen ogen. Er is vaak een hele weg voor nodig. En er moet heel veel voor afgebroken worden in ons leven. Willen we alles verliezen en nergens meer hulp zoeken en nergens meer verwachting van hebben dan alleen van wat de Heere doet. Maar daar moet het wel heen. En inderdaad, als God werkelijk werkt in het leven van een mens, dan zet hij die mens ook vast. En vroeg of laat, en het gebeurt meer dan één keer zelfs, want de eigen gerechtigheid woont ook als een sluimerend kwaad in het leven van hen die toch in oprechtheid de Heere vrezen mogen. Meer dan één keer moet de Heere dan zo ver komen in ons leven dat hij ons vastzet, zodat we echt geen kant meer uit kunnen. Ik was omringd aan alle zijden. En ik kon nergens meer heen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende. Vijanden links en rechts, zonden voor en achter. Onmacht en onvermogen van binnen en overal. En zo vestigt de Heere tenslotte het oog van zo'n bedrukte zondaar op zichzelf. Hij alleen. Hij alleen kan hulp schenken. En zo leert hij het de mens biddend van de Heere verwachten. En zo leert hij hem zijn toevlucht nemen tot die enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Gemeente, leerden we dat? Leerden we dat al in beginsel? Is de Heere er misschien mee bezig om u af te breken? Verzet u daar niet tegen. Hoe pijnlijk en moeilijk dat ook is en hoe zwaar het ook valt om het te ervaren en te ondervinden. Als de Heere ons afbreekt, als de Heere de leunsels en de steunsels die wij dachten te hebben onder onze handen vandaan slaat. En als de Heere die krukken waarop wij probeerden voor te strompelen ons ontneemt. En als de Heere ons in onze lamheid, in onze verslagenheid, in onze ellendigheid plaatst. Zodat we geen kant meer uit kunnen. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk het ook is, hij doet het tot onze zaligheid. Want hoe armer hij ons maakt en hoe leger hij ons uitschudt, des te meer behoefte komt er en plaats komt er voor dat werk van de Heere Jezus Christus. En daarom, het is een goede zaak om vanuit het woord van onze teksten nog weer eens aan herinnerd te worden dat het werk van de verlossing Gods werk is. En niet ons werk, zelfs niet voor een procent, maar Gods werk alleen. Maar dat maakt het ook zeker. Dat geeft het ook duidelijke vastheid en dat maakt het zo zeker en vast dat het van geen wankelen weet en dat er geen twijfel aan is. David mag dat ook met zekerheid zeggen. Hij versteekt mij, hij verbergt mij, hij verhoogt mij. Wie zo op God mag hopen en wie zo af mag zien van zichzelf. Wie zo, en ik citeer de woorden van het avondmaalsformulier, ontdekt heeft dat hij midden in de dood ligt. En dat hij nu het leven buiten zichzelf zoekt. En waar is dat buiten zichzelf? Dat is niet bij medemensen. Dat is niet bij weet ik wat meer. Maar dat is bij God alleen wie het leven buiten zichzelf in de enige bron van leven en zaligheid zoekt. Die zal niet beschaamd uitkomen. Dan is er nog een tweede woordje in onze tekst. Dat ook nogal wat nadruk krijgt. Omdat het ook driemaal voorkomt. Hij versteekt mij, hij verbergt mij, hij verhoogt mij. Maar er is nog een woordje dat er nogal wat op lijkt. Ook een persoonlijk voornaamwoord. Driemaal gebruikt. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Dan heeft David het niet over allerlei mensen. Dan heeft hij het niet eens over heel Gods volk. Allen die de Heere vrezen en die deze veiligheid van de Heere ontvangen. Maar dan wordt David uiterst persoonlijk. Persoonlijker kan het toch niet, nietwaar? We kunnen over ons praten. Wij, dat is ook persoonlijk. Maar dat is nog in het meervoud. Maar persoonlijker kan het niet dan wanneer we zeggen, ik, mij. Als David hier uit zijn eigen leven spreekt, uit zijn eigen ondervinding, uit zijn eigen geloofservaring, dan kan hij het niet persoonlijker doen dan zoals hij het echt doet door drie keer ook mij te zeggen. Het gaat hier om David. En wat de Heere niet voor Davids vader of voor Davids broer of voor Davids neef, maar voor David deed. Het gaat om de Heere en David. Die twee. En wie is dat dan? David. Dat weten we. Dat heeft de Heere ons eerlijk verteld in de Bijbel. Wie David was. De man naar Gods hart. Ja. De lieflijke in de psalmen. Ook dat. Maar de Bijbel vertelt ons van David ook heel eerlijk. En de Heere ligt ons daaromtrent ook heel open in. David was ook de onwaardige zondaar. Die alles verbeurd had. David horen we in de Bijbel ook spreken van. Hoor hoe een boeteling pleit. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat is ook David. Die het voorwerp van Gods toren is. Vanwege zijn zonden. Aangeboren en werkelijk. Dat is ook David, die het oordeel verdiend heeft, dubbel en dwars. Dat is ook David. En u mag deze mens, deze onwaardige, deze schuldige, deze mens die een geweten heeft dat hem aanklaagt, deze mens die tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft. En geen daarvan gehouden heeft. En nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Nu mag deze mens, wonder van genade, toch zeggen, hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Onbegrijpelijk dat God aan David dat te beurt deed vallen. Kijk, als David nou een mens was waarvan geen zonde geboekstaafd was, waarvan geen ongerechtigheid genoteerd was in de Heilige Schrift. Als David nou een mens was volmaakt in gehoorzaamheid en trouw in de dienst van de Heere. En als dan deze David zou zeggen, hij verbergt mij in zijn hut en dagen des kwaads. Dan zouden we zeggen, wel, dat begrijpen we. Zo'n mens heeft het verdiend. Zo'n mens is het waardig dat de Heere zich over hem zou ontfermen en dat de Heere hem zou beschermen. Maar zoals van de Heere Jezus gezegd wordt door de Farizeeërs in Lucas 15, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Zo mag van de Heere gezegd worden, deze verbergt de zondaars en stelt hen in veiligheid. Deze verhoogt de zondaars op een rotssteen, zodat ze onbereikbaar zijn voor de gevaren die hen bedreigen. Wat een geweldig wonder. En nogmaals zeg ik, dat wordt door David persoonlijk beleden, omdat het door David ook persoonlijk, heel persoonlijk werd beleefd. Is dat nu in uw leven ook zo persoonlijk geworden? Dat ene zowel als dat andere, dat inleven van ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. Dat inleven van de boosheid en de verdorvenheid. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Kijk eens terug in uw leven. Hebben we dat gedaan in de voorbereidingsweek, gemeente? Wat ons avondmaalsformulier ons vorige week voorhield. En wat toch inderdaad bij de verplichting hoort. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Hebben we dat gedaan? Of zijn we druk geweest met andere dingen en hebben we de voorbereiding eigenlijk vergeten? Of hebben we de voorbereiding misschien zelfs helemaal verwaarloosd? En hebben we met weet ik wat meer onze tijd gevuld? Schande. Schande over ons. Schaamte over ons als wij de kostbare tijd van de voorbereidingsweek verbeuzeld en verdoezeld hebben. Zonder het heil van onze onsterfelijke zielen te zoeken. Maar dat hoorde erbij. Wie van ons heeft het gedaan in oprechtheid voor Gods aangezicht? Terugkijken in zijn of haar leven. Ontdekken wat er is aan boosheid en aan verkeerdheid. En dan niet wegschuilen in de massa. En niet zeggen we zijn allemaal zondaren. En we zijn geen van allen volmaakt. Maar heel persoonlijk, zoals David dat beleed en beleefde. Heel persoonlijk schuldenaar worden voor God. Heel persoonlijk ook vluchten tot de troon der genade. Heel persoonlijk zoals we geboren zijn. Zo persoonlijk ook als we straks gaan sterven. Helemaal alleen. Zo persoonlijk als we straks helemaal alleen voor die rechter van hemel en aarde geplaatst worden. En dan gaat het tussen hem en ons. Zo gaat het ook in de geestelijke oefeningen en in de werkzaamheden van het geloof. Zeker ook die aan het avondmaal voorafgaan. Je kunt er met elkaar over spreken. Je kunt elkaar daarbij helpen soms. Je kunt elkaar een hand en een voet zijn. Maar als het erom gaat, dan gaat het om dat allerpersoonlijkste en dat allerindividueelste. Dan moet ik weten dat de Heere mij daar roept. Dan moet ik weten dat ik met mijn zonden en ellenden tot hem mag gaan en werkelijk ook ga. Dan moet ik horen dat hij dat maar niet tegen al die avondmaalgangers, maar tegen mij heel persoonlijk zegt. Dit deed ik voor u. Beleven we het zo persoonlijk, gemeente? Zo maakt de Heere het. Ik ben bang dat dat lang niet altijd beseft wordt. En dat er mensen zijn die geloven omdat hun vader en moeder ook geloven. De vrouw gelooft en daarom gelooft de man ook. De vrouw viert avondmaal en daarom doet de man het ook. En liefst gaan we dan nog met z'n allen, met de hele familie aan dezelfde tafel zitten. Maar is het bij dat alles persoonlijk geworden? Hebt u uzelf wel eens alleen voor God zien staan? Hebt u uzelf wel eens alleen in die nood van uw leven gezien? Hebt u uzelf wel eens alleen voor de troon der genade neergeworpen? Heere, ontferm u mijner. Hebt u uzelf wel eens alleen met God in de eenzaamheid verborgen? Om hem te aanbidden en hem te belijden uw zonde. En hem om vergeving te smeken. En om die persoonlijke geloofswerkzaamheden te kennen. En dan kan het zijn dat je met een hele hoop mensen in de kerk zit, maar het wordt toch heel persoonlijk gemaakt. En dan kan het zijn dat je met een heel stel anderen aan dezelfde avondmaalstafel zit, maar dan zie je geen mens meer en dan hoor je geen mens meer, dan hoor je alleen hem spreken. En dan mag je alleen ondervinden, hij denkt aan mij. In de verwondering van je ziel, terwijl je beseffen ging wat je misdaan hebt en wat je tekortkomt en wat een ellendigheid er is, dat hij dan toch komt om je uit de macht van de zonde en de macht van de vijanden te verlossen en aan zich te verbinden en om zijn liefde aan ons te verklaren. Wel, en wat doet de Heere dan? Wat doet hij aan mij? David gebruikt drie werkwoorden. Drie werkwoorden die alle drie op Gods werkzaamheden duiden. En die allemaal tot gevolg hebben dat door die werkzaamheden van de Heere David veilig is. Versteken, verbergen, verhogen. En waar is dat dan? We zagen het al, dat is in dat huis des Heeren, dat is in de tent, in het verborgene van zijn tent, dat is in die hut van de Heer, waar de Heere zelf woont. En waar de Heere die asielplaats gevestigd heeft. Weet u dat gebruik niet? Dat denk ik dat David in de geest, rondgaat als hij deze woorden spreekt. Dat gebruik dat er toen ook was in Davids tijd en eerder. Daar stond een altaar. In dat huis des Heeren, in die tent. En aan dat altaar waren hoornen. En wie de hoornen van het altaar aangreep, die was veilig. Het was een wijkplaats. Het was een plaats waar een vluchteling asiel kon krijgen. U weet toch wat dat is om asiel vragen? U weet toch wat asielzoekers zijn? Mensen die in het buitenland bedreigd worden, wie leven op het spel staat, die vluchten naar een ander land en vragen daar asiel aan. En als ze dat asiel krijgen, dan mogen ze in dat land waar ze naartoe gevlucht zijn blijven wonen. En dan zijn ze veilig. Wel, dat doet David. De vijanden zitten hem op de hielen. Waar kan hij heen? Waar kan hij heen? Waar heeft hij een schuilplaats? Waar vindt hij behoud? Waar kan hij wegkruipen? Zijn vijanden loeren op hem. Hij weet maar één wijkplaats, één plaats waar hij asiel kan zoeken. Hij moet naar dat huis des Heren. Hij moet naar de hut van Gods, van genade. Hij moet naar de tent der samenkomst. Hij moet naar dat altaar. Hij moet die hoornen vastgrijpen. En daar ondervindt hij: de Heere verbergt mij, de Heere versteekt mij. En dan, hij ervaart meer nog dan dat, de Heere verhoogt hem, tilt hem boven al de gevaren uit, plaatst hem zelfs op een rotssteen. Nu, over die dingen willen we aan de tafel verder mediteren. Wie worden er nu genodigd? Vluchtelingen. Vluchtelingen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Armen en ellendigen. Nooddruftigen en schuldigen. Mensen die niet meer weten waarheen. Geen plaats om te schuilen, waar dan ook. Alleen in het huis des Heren, bij de hoornen van het altaar. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Ik lees u het tweede deel van ons avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed aangenomen heeft, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna, ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, Ja, met hem waarachtig God en mens het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende. En met alle dingen aan lichaam en ziel ons verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan thans over tot de bediening van het sacrament. We gaan eerst met elkaar zingen uit de 5e psalm en daarvan het 7e vers, psalm 5, het 7e vers: maar mij ontmoet uw mededogen. En daarna worden broeders en zusters genodigd om aan de tafel des Heren aan te zitten. Er zijn nog drie plaatsen aan deze kant van de tafel die nog onbezet zijn. Laten wij samen bidden. Heren, we buigen ons voor u neer. Nu gij ons in het midden der gemeente uw sacrament geeft. Het sacrament van uw lijden en sterven. Het sacrament van dat offer, Heere Jezus, dat gij gebracht hebt. Wat een offer. U hebt uzelf, Gode, onstraffelijk opgeofferd door de eeuwige geest. En er was geen verplichting voor u om dat te doen. En er was geen enkele waardigheid in het volk voor wie u het deed. U hebt het uit vrije, soevereine liefde gedaan. En u hebt degene die u in de wereld lief gehad tot het einde toe. Ook toen dat einde voor u die bittere en die smadelijke dood aan het kruis was. De verbreking van uw heilig vlees en het vergieten van uw heilig bloed. Heere, geef dat we daar diep van doordrongen zijn. Aldus, zo hebben we het formulier horen zeggen, zult gij zijn er daarbij gedenken. Ja, Heere, laat heel onze aandacht gevestigd zijn op dat wonderen van uw offerande, eenmaal aan het kruis volbracht. Heere, zegen uw volk aan het avondmaal. Zegen ze door tot hen, tot hun ziel, tot hun hart te spreken. Door uw woord in hun leven krachtig te maken. Door hen te bemoedigen. Door hen te sterken. Door uw genade te verheerlijken. Zegen ze, Heere, door hun geloof dat vaak zo wankel, zo twijfelmoedig is. Dat geloof dat vaak verslonden wordt door ongeloof. Door dat geloof op te beuren en sterker te maken. Zegen ze aan deze tafel. Zegen ze ook aan de volgende tafels. Brengt gij zelf de verslagenen van hart en de verbrokenen van geest tot u. Trek gij ze zelf, Heere, wie er worstelingen zijn in de eenzaamheid. En wie er oog op u blijft staren. En wilt gij ons zo verblijden door uw goddelijke daden. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat het lichaam des Heren verbroken is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. David zoekt dus veiligheid, want hij wordt bedreigd. Ik heb u al gezegd, er zijn vijanden, daar spreekt deze psalm van. Er zijn allerlei soorten vijanden. David zal wel eerst gedacht hebben aan vijanden van vlees en bloed. Mensen die op zijn leven loerden. Zo was dat in de dagen toen hij vluchten moest voor Saul. Zo was het in de dagen toen hij vluchten moest voor zijn eigen zoon Absalom. Zo was het nog weer later in zijn leven tijdens zijn regering toen hij vluchten moest voor een ander. Zo zijn er inderdaad vijanden geweest die op Davids leven loerden. Dat kan niet iedereen van Gods kinderen zeggen dat hij zo belaagd en zo opgejaagd wordt. Maar iedereen die de Heere vreest krijgt wel met vijanden te maken. Al zal dat dan voor velen niet meer zijn dan de geestelijke vijanden, de geestelijke boosheden in de lucht. Wie van Gods kinderen krijgt nooit te maken met de boze, met Satan, met de duivel en zijn aanhang? Wie krijgt er nooit te maken met de listen en de lagen van de vorst der duisternis? Wat schiet hij een pijlen af? Wat bedreigt hij de ziel? Wat komt hij met venijnige en gemene opmerkingen? Wat brengt hij eerst tot zonde om daarna die zonde in alle schrilheid aan de orde te stellen en te zeggen, kijk eens, gij hebt, je weet het nou zelf wel, je kunt de conclusie zelf wel trekken, gij hebt geen deel bij God. Dacht je dat de Heere zo iemand zou willen hebben? Wel nu, wat voor gevaren er ook zijn en wat voor vijanden er ook op David loeren, hij weet één ding, hij heeft een schuilplaats nodig. Bij de Heer. En wat een wonder dat de Heer nou bij opgejaagde en vluchtende mensen, beangstigde en benauwde mensen bij zich ontvangen wil. Nog een groter wonder. Ik denk aan Jesaja 63, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt, in al hun benauwdheden was hij mede benauwd. David vluchtte toch naar dat altaar. David greep toch de hoornen van dat altaar vast in figuurlijke zin. David zocht er toch bij dat offer, bij de Heere, bij de Heere Jezus, bij de zaligmaker. Ach, daar is het ook alleen te vinden. In al de benauwdheden van het leven, in al de angsten der ziel, als de banden des doods ons omvangen en de strikken der hel ons bejegenen. Als we benauwdheid vinden en droefenis, waar dan heen? Naar hem, van wie gezegd wordt, in al hun benauwdheden
was hij mede benauwd, die zalig maken die er weet van heeft, die een barmhartig en een getrouw hoge priester is, omdat hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als zij. Daar zoeken ze het, daar mogen ze het ook vinden. Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. We zingen Psalm 146, het derde vers. Er zijn aan mijn rechterhand nog een tiental plaatsen te bezetten. Rechterkant. Zijn er nog in ons midden die van harte begeren om een toevlucht te nemen bij dat enige offer dat de Heer Jezus gebracht heeft tot vergeving van de zonden die ons schuldig stellen tegenover de Allerhoogste Majesteit? Mensen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden en die nu vluchten tot Hem die het leven is en het leven geeft. Dan zullen we met deze tafel de viering van het avondmaal wat deze morgendienst betreft beëindigen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Er is in de tekst ook nog sprake van een rotssteen. David wordt niet alleen verborgen en verstoken in de hut, in de tent van de Heere, maar hij wordt ook door de Heere verhoogd op een rotssteen. Daar zitten twee gedachten in. Dat verhogen, dan wordt David helemaal onttrokken aan de greep van zijn vijanden. Dan is hij helemaal daarboven verheven. Dan kan er geen vijanden meer bereiken en dan kan geen wapen van de vijanden meer treffen. En die rotssteen... Ja, ongetwijfeld denken we dan natuurlijk aan dat vaste, dat sterke, dat onwankelbare, dat hechte. De rots die niet beweegt en die niet wankelt en die niet wijkt. Daar wordt David opgeplaatst. Helemaal veilig. En tegelijkertijd met een vaste ondergrond onder zijn voeten. Daar hoeft hij niet meer te wankelen, daar hoeft hij niet meer te bezwijken. God zorgt in het leven van zijn kinderen niet alleen voor veiligheid, maar ook voor vastheid. En vooral als ze eens mogen zien op de garanties die hij van zijn tweeën, van zijn kant geeft. De vastheid van zijn belofte, de vastheid van zijn verbond, de vastheid van zijn eeuwig welbehagen. Daar moet een mens toch wat gaan leren van leren kennen. Daar moet hij toch door de geest heen gebracht worden. Wil hij niet iedere keer weer op en neer bewogen worden als een baar der zee. Maar om zo ook de Heere te leren kennen als een betrouwbaar God. En dat offer van Christus als een algenoegzaam offer. En het welbehagen des Heeren als het eeuwige welbehagen. Dat van geen wankelen weet. Die vastheid en die zekerheid wil de Heere zijn volk geven. In welke weg? David heeft zelf die weg mogen gaan. Hij getuigt ervan in de 40ste psalm. 40ste psalm waar hij begint met te zeggen dat hij de lang de Heere verwacht heeft. En dat de Heere hem toen op zijn gebed verlost heeft. Uit de ruisende kuilen, uit modderig slijk opgetrokken heeft. En dat hij toen ook zijn voeten op een rotssteen geplaatst heeft. We zingen Psalm 40, het eerste vers. Blood, the near. Gemeente, beëindigen we nu deze bediening van het sacrament en de kerkdienst met dankzegging. Heere, we willen uw grote en heilige naam ootmoedig danken voor het voorrecht dat we hier in uw huis mochten zijn, dat uw woord tot ons mocht klinken en dat de dood des Heren in het midden der gemeente mocht worden verkondigd, dat daar ook dat brood was en die wijn, de tekenen van het offer dat gij, Heere, gebracht hebt in de volheid des tijds aan het vloekhout op Golgotha. Wilt gij geven dat we op de rechte wijze ook na de avondmaalsviering met die dingen werkzaam blijven? Wilt gij door uw Heilige Geest geven dat wat we hier vanmorgen gehoord en gezien en gebruikt hebben in ons leven tot een zegen mag zijn? Dat we er echt door onderwezen mogen zijn. Ja, geef door uw Heilige Geest dat wat ons voorgesteld werd heel persoonlijk beleefd mag worden in de verhouding tot en met u, in die stilte, in dat verborgene, om zo met u de Heere gemeenschap te hebben. En zo ook te weten en te kunnen zeggen met de dichter: het is mij goed nabij God te wezen. Heren, dat is maar niet vanzelfsprekend zoals we aan de tafel zitten, want dan kunnen we ook nog zo koud en nog zo ver weg zijn. Maar als u het door uw Heilige Geest geeft, dan inderdaad wordt het beleefd hoe goed het is nabij de Heere te zijn. Schenk dat om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 84ste psalm, het vijfde vers. Psalm 84, het vijfde vers. Ga dan heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.